Disney-klassiekers, het Pixar-seizoen. Elke aflevering bespreekt Robin Broos een Pixar-film, samen met zijn centrale gast.
Welkom in de 77ste aflevering van Disney-klassiekers, ook wel de 10e in het Pixar-seizoen, of de 4e met een live publiek. Vandaag ben ik te gast in Lumière in Brugge, waarvoor grote dank een heel fijne lokale arthouse cinema, ik hoop dat ik het juist zeg, met ook een hele fijne lokale gast. Hij is radio- en tv-maker, hij was ooit slimste mens ter wereld, journaalanker en presentator van Laat. Zijn naam is Xavier Taverne. Ja.
Dan heb ik nog niet eens iets gezegd.
Xavier,
dank u wel.
Heb jij ooit nog tijd om af en toe naar de cinema te gaan?
Ik ben sowieso niet iemand die heel vaak naar de bioscoop gaat. Geen idee waarom eigenlijk, want ik hou wel van film. Maar dan echt de fysieke stap naar de bioscoop zetten is denk ik gewoon... Ik deed het wel vaker toen ik nog structureel de ochtend presenteerde op Radio 1, omdat je dan naar de voorstelling van 1:30 'smiddags kan. En dan zit je daar vaak helemaal alleen. En het risico dat als je vroeg opstaat, is dat je ook wel eens in slaap valt tijdens de film. En dan kan je dat ongestoorder om 1:30 dan om 8:00.
Ja, op die manier. Maar Xavier, was jij... Want de podcast heet nog altijd Disney-klassiekers. Was jij als kind een Disney-fan?
Nee, helemaal niet. Nooit echt geweest. Niet zo dat ik dacht van... Goh, ja, wauw, ik zou wel Sneeuwwitje willen zijn of Doorn de Roosje of weet ik veel. Nee, dus ik heb eigenlijk niet zo gek veel met Disney. Ik ben wel...
Zelfs in jouw anti-keuzes was je heel woke.
Ja, want ik niet normerend wilde ik zijn op geen enkele manier, bedenk ik mij nu pas. Nu komt mij dat heel goed uit. Wij zijn wel op schoolreis geweest, weet ik, met het internaat in het tweede middelbaar naar Disneyland Parijs. En dat was dan wel tof, maar dat was nu niet zo dat ik dacht, oh wauw, ik heb hier een week van wakker gelegen omdat we straks naar Disneyland Parijs gaan, dat niet.
Nee?
Nee.
Ik heb dat elke keer opnieuw wel.
Ja, God heeft van elkeen iemand gemaakt, ja. Hè, Robin.
Dus, freaks zijn er altijd, ja. Dat is waar. Maar Pixar, want toen ik jou vroeg om mee te doen aan het Pixar-seizoen, dan zei je wel meteen, ja, dit is een film waar ik iets mee heb. Betekent dat Pixar voor jou iets helemaal anders is? Iets dat misschien wat dieper gaat dan dat?
De gelaagdheid bij Pixar is wel groter, vind ik, dan bij de klassieke Disney-films, waar je toch vooral Witte Prinses wordt gered door Witte Prins en dan kussen we. En dan stopt het eigenlijk op het moment dat het interessant wordt. Want ja, dat verliefd zijn en dat met elkaar trouwen, dat is allemaal niet zo gek moeilijk. Maar eigenlijk komt het harde werk, zoals we allemaal weten, komt daarna. Wat doe je als het niet meer zo heel leuk is? Hè? Of wat doe je als het sprookje eigenlijk afgelopen is in het boek? Het leuke, interessante komt daar. En ik heb wel het gevoel dat Pixar daarop inspeelt, op al die momenten die Disney heeft laten liggen, omdat dat wel makkelijker wegkoudt. Dus in die zin vind ik Pixar interessanter en raakt maatschappelijk dingen aan die toch iets boeiender zijn of waar het toch een beetje schuurt, waar het bij Disney vooral niet mag schuren en het vooral suikerspin moet zijn, mag het bij Pixar wel de nasmaak zijn.
Ja. En dan koos je voor Up, de film waarvan iedereen zegt, neem maar genoeg zakdoeken mee.
Ja, want eigenlijk, je moet eigenlijk al heel snel in het begin van die film huilen. Enfin, moeten, je moet niks. Maar laat ons zeggen dat er een vorm van emotie bij komt kijken na 7-8 minuten. En op het einde van de film ook wel. Maar waarom? Omdat dit zou eigenlijk een langspeelfilm kunnen zijn. Die zou je... Enfin, goed, ja, misschien dat je een huis met ballonnen nu niet per se in een langspeelfilm... weet ik veel wat, door een personage van 78 door een landschap ziet jagen. Dus dat is misschien dan minder realistisch. Maar ik vind het is veel minder pump and circumstance dan de rest van de films die Pixar heeft gemaakt. Het is niet zo heel kleurrijk, behalve dan de ballonnen valt het nog wel mee met het colorblokken in Up, vind ik. Dus ik vind het ook binnen Pixar eigenlijk een atypische film. Maar ik heb lang niet alles gezien, dus misschien zeg ik gekke dingen nu.
Nee, helemaal. Je zegt nooit gekke dingen. Sorry.
Ik zeg zo vaak gekke dingen. Maar nooit tijdens het journaal.
En zeker niet tijdens Laat.
Ik zou niet durven.
Nee. Misschien moet ik even... Er zijn altijd een paar mensen, en vandaag ook in de zaal, we hebben ze net geteld, er zijn er 3, die de film nooit gezien hebben. Ga ik een soort van korte inhoud meegeven, okay. Zonder al te veel spoilers. Ik ga het gewoon aflezen. Hè. Up opent met een jonge en erg verlegen Carl Fredrickson. En die ontmoet het excentrieke jonge meisje Ellie. Ze zijn allebei geïntrigeerd door de avonturen van de bekende ontdekkingsreiziger Charles Muntz. En het is daar waar Elliot het idee krijgt om ooit te verhuizen naar Paradise Falls in Zuid-Amerika. En ze laat zelfs Carl de belofte maken dat ze dat ooit in hun leven samen gaan doen. En dan volgt een prachtige, woordeloze proloog waarin we door het leven fietsen van dat koppel. Hè. Ze trouwen, ze kunnen jammer genoeg geen kinderen krijgen, ontdekken we dan ook. En ze hebben ook die droom van Paradise Falls jammer genoeg moeten opbergen, want ja, hoe heet dat dan, hè? Accident de parcours. Uiteindelijk sterft Ellie aan het einde van die proloog aan een slepende ziekte en Carl blijft alleen achter en tot overmaat van ramp dreigt hij uit zijn huis gezet te worden. Maar wat doet hij? Hij bindt duizenden met helium gevulde ballonnen aan zijn huis, waardoor hij van de grond kan gaan en zo een soort van luchtschip wordt, zodat hij koers kan zetten naar Paradise Falls om die belofte aan Ellie waar te maken. Alleen de scoutsjongen Russell, die eerder al vruchteloos aan zijn deur stond, die is per ongeluk meegereisd. Maar goed, ze raken aan Paradise Falls. Daar ontmoeten ze de tropische vogel Kevin, de pratende hond Duik en Carl's jeugdidool, jawel, Charles Muntz. Alleen blijkt dat vandaag een zeer verzuurde man te zijn. Die werd gediscommuniceerd uit de gemeenschap van de wetenschap. En hij beweerde dat hij daar een bepaalde vogelsoort had ontdekt, namelijk die bewuste Kevin. En daardoor, niemand geloofde hem. Muntz wil koste wat kost zijn eer herstellen. Dus wil hij met zijn leger van agressieve honden toch die vogel vinden. Ik ga hier stoppen.
Mm-hmm. Ik wil meteen ook zeggen, voor de mensen die hier niet zijn fysiek, dat Kevin hier ook aan mijn rechterzijde in een opblaasmodel te zien is.
Ja, wel, ik wou daar een ding over maken. Up is een van de weinige Pixar of Disney films tout court waar amper merchandise van bestaat. Want waarom zou je in godsnaam willen spelen met een plusje pop van Carl, de Norse Carl?
Maar misschien wel van het huis met de ballonnen, dat ze daar niks op hebben gevonden.
Ja, want dat is dus nooit gebeurd, maar, en dit is toch wel een van mijn persoonlijke favorieten uit mijn persoonlijke collectie, het is een zwemband. je moet je voorstellen, er bestaan zo van die heel foute zwembanden die er dan uitzien als flamingo.
Er is niks fout aan een zwemband, hè?
Ja, maar er bestaan zo van die flamingo.
Ja, maar
zwemband.
Dan nog, dat is nooit fout, Robin. Het is alleen maar dolle pret op vakantie.
Dan ga ik het jou gewoon laten uitleggen.
Wel, je hebt gewoon van dat opblaastuig dat je in een zwembad gooit in het, als je op vakantie bent of aan zee bent. En dat heb je in flamingo's en dat heb je in allerlei vormen en maten. Maar dit is dus Kevin, de kleurrijke vogel uit Up. En daar kan je dus gewoon in liggen. Maar wat ook handig is, nu moet ik zorgen dat ik het visueel blijf doen. Dat als je eigenlijk met je rug tegen, want je hebt de zwemband en daarop staat de lange hals van Kevin. Als je daar met je rug zeg maar tegenaan ligt, dan kan je daar een boekje in lezen en heb je geen last van dat je de hele tijd achterover valt.
Ja.
Maar dan moet je het wel heel strak opblazen, want anders lukt het niet.
Jouw uitleg bevestigt twee dingen, namelijk dat je een levensgenieter bent, maar ook een prima radiomaker die het kan uitleggen voor mensen die er niet bij
zijn. Wel, ik hoop nu wel dat iedereen die gewoon luistert. Misschien luisteren ze dit in januari en dat ze denken, wat een zwembad, ik heb er nu helemaal geen zin in.
Ja.
Maar ja, dat dus.
Maar laten we nog eens terugkeren naar dat belangrijke moment in die film, namelijk die woordeloze proloog. Want daar is toch wel ontzettend veel om te doen. Ik denk, mocht je die 4 minuten uit die film knippen, zou dat een prachtige, op zichzelf staande...
Dat zou een kortfilm
kunnen zijn. En de muziek die daaronder gemonteerd wordt, de muziek daarvoor geschreven is, die heet Married Life, geschreven door Michael Giacchino. Maar Married Life is ook wel exact ook wat het doet. Namelijk, we zien Carl en Ellie van het moment dat ze aan het altaar staan tot en met het moment dat zij sterft. Er wordt niets gezegd en toch weet je...
Je krijgt alles mee over hoe ze samen naar de sterren willen kijken, hoe zij zwanger wordt maar een miskraam heeft, hoe ze dan toch hun leven weer oppikken en denken, we gaan het met twee doen. En dat alleen al raakte bij mij wel een snaar, omdat ik ook samen met de man met wie ik samen ben ook heel bewust heb gekozen om geen kinderen te hebben. In het geval van Carl en Ellie is dat nu omdat de natuur hen dat zeg maar heeft afgenomen. Er zijn uiteraard andere manieren om dan toch ouder te worden. Maar ik vond wel heel, heel, heel mooi dat zij elke keer opnieuw voor elkaar kiezen. Want als je kinderen hebt, dan moet dat misschien niet zo noodzakelijk elke dag opnieuw. Want je hebt een gemeenschappelijk doel, namelijk die kinderen. Maar als je geen kinderen hebt, dan sta je elke dag wel op met elkaar. Ga je elke dag wel slapen en je hebt niks om je achterweg te stoppen. En dat vond ik wel heel erg mooi. En dat maakte het ook zo triest dat zij dan heel erg ziek wordt en uiteindelijk overlijdt. En die hele mooie liefde die je tussen hen ziet, dat raakte mij ontzettend. Zeker toen hij dan alleen achterbleef. Dat vond ik eigenlijk al een eerste huilmomentje.
Ja, absoluut. Het is een film waar je zakdoeken bij nodig hebt. Dat had ik al meegegeven aan het begin. Ik ga er nog een schepje bovenop doen. Ik heb ooit de kans gehad om Pete Docter, de regisseur van deze film, om die mee te maken in een masterclass in Los Angeles. Het was bij de première van Inside Out. Dan heeft hij een uur lang verteld over hoe hij films maakt. En over deze film had hij te vertellen dat wat zij dus met Pixar moeten doen, en het moment dat Up gemaakt is, was Pixar al onderdeel...
Ik hoor deze, sorry. Het is weg, sorry.
Als je dat hebt op de radio, wat gebeurt er dan?
Altijd in fel licht kijken, dat helpt altijd. Dan moet je niet niezen.
Hebben ze zo'n lichten op Radio 1?
Maar nee, dat is iets heel geks, dat als je in een studio zit, op een bepaalde gekke manier, je nooit moet niezen. Want ik heb heel felle hooikoort. En dat wil nogal eens onhandig zijn, zeg maar tussen april en juli. Maar als je dan in een studio komt, dan gebeurt dat niet. Geen idee waarom. Ik heb nog nooit een niesaanval gehad in de studio.
Daar hangt een of andere...
Maar geen idee. Er is een verklaring voor, want ik denk dat iemand er ooit een thesis over heeft geschreven. Waarom nieuwspresentatoren nooit moeten niezen. Op te zoeken in gespecialiseerde bibliotheken in uw buurt of op het internet. Maar daar schijnt een wetenschappelijke verklaring voor te zijn.
Wat een goed thema is dat voor een thesis.
Ja, dat is een heel goed thema. Voor een podcastreeks ook. Maar jij ging het hebben over die regisseur, over Up. En die had iets heel wijs gezegd ergens.
Nee, die had gewoon iets heel interessants te vertellen. Het moment dat Up gemaakt is, was Pixar al onderdeel van de grote Walt Disney Company. Dus moesten zij ook om de zoveel tijd met hun nieuwe verhalen naar Disney gaan om uit te leggen, we zijn dit aan het maken. En daarom steken jullie hier zoveel geld in. En ze hadden die woordeloze proloog al volledig gescript en gestoryboard, zoals het dan heette, met allemaal tekeningen over hoe het er dat zou uitzien. En de bazen bij Disney zeiden, ja, allemaal heel leuk, maar die 4-5 seconden waar we Ellie zien zitten en dus weten van ze kan geen kinderen krijgen, die moeten eruit, want dat is te zielig. We gaan mensen niet laten weten aan het begin van de film, dat moet eruit. En Pete Docter is blijven zeggen, nee, dat moet erin, want neem dat eruit en we gaan die Carl, die dan toch wel de rest van het verhaal moet dragen, een beetje een oude brompot. We gaan die nooit sympathiek vinden als we dat niet mee hebben. Namelijk, het is wel belangrijk om te weten dat dit koppel heel graag kinderen wou, maar dat het om een of andere reden nooit gelukt is. En als je dat niet kan meegeven, ja, dan zit je gewoon blijf je over met iemand die gewoon heel cynisch in het leven staat.
Ja, zeker omdat er dan op een gegeven moment een of ander stuiterkind meeschijnt gereisd te zijn met dat huis. En dan wil je wel het gevoel hebben van dat hij daarin zeg maar het kind ziet wat hij nooit heeft gehad. En dan, uiteindelijk omdat hij dan al zo oud is, het kleinkind, is dat snap ik wel dat je daar op hamert. Maar het is, vindt wel straf dat hij het heeft gehaald, want een bedrijf als Disney, en lijkt mij nu niet het soort bedrijf dat zich laat wegzetten aan een onderhandelingstafel.
Maar Pixar had wel de bovenhand op dat moment. Als je weet dat Disney op dat moment films aan het maken was als Chicken Little of Home on the Ranch. Ik probeer Chicken Little er altijd bij te lappen, want dat is wat mij betreft de slechtste film ooit gemaakt.
Oei, oké. Okay.
Op het palmarès. Hè? Op
een stevige mening, Robin.
Ja.
Maar dat is mag, hè? Ja.
Ja, er is maar één iemand die mij ooit tegengesproken heeft.
En dat is?
Kautar Eldouche.
Oké. Okay. Ik heb geen mening over Chicken Little. Vooral omdat je in de... Is dat niet in de West... Ah nee, dat is Chicken Run, sorry. Waar je in de West...
Ja, Chicken Run is wel leuk,
ja,
tuurlijk.
Goed, ik ben ze door elkaar aan het halen. Ja, want daar had je in de Vlaamse versie een West-Vlaamse kip. En die vond ik zo leuk.
Ja, want
ik die film gewoon heel leuk vond.
We spreken wel nog over een periode waarin er met aandacht Vlaamse versies werden nagesynchroniseerd. Op dit moment is dat een beetje jammerlijk. Maar laten we daar niet over uitweiden. In dit geval, een van de stemmen uit deze film is, en hij heeft ons onlangs op Twitter allebei een berichtje, enfin een publiek berichtje gestuurd, een tweet gestuurd.
Dat is ook een bruggeling.
Ja, Chris Duchochois, die heeft de stem ingesproken van Duck. Duck is een hond die Carl en Russell, dus het jongetje, tegenkomen wanneer ze dan aan Paradise Falls zijn. Duck kan praten, want die heeft een speciale halsband aan, waardoor alles wat hij...
Blaft, zeg maar, in woorden wordt omgezet.
Ja, perfect, inderdaad. En Chris heeft, omdat hij heeft niet alleen de stemming gesproken, hij heeft daar ook een mening over, namelijk volgens hem is die Duck ook wel echt hoe moet ik het zeggen? Die hond is echt wel zeer waarheidsgetrouw neergezet. Ik heb het hem gewoon gevraagd om het voor ons even uit te leggen.
Dag Robin en Xavier, mensen in de zaal, mensen in de podcast, jawel. Ik had het voorrecht om Duck te mogen spelen in de Vlaamse bewerking van Up. Zeker niet de beste Pixar-film, maar dat begin. Ja, daar ben ik nog altijd ondersteboven van. Er zijn maar twee thema's in de kunst. Eros en Thanatos, de liefde en de dood. En ja, dat begin is daar een prachtig voorbeeld van pure cinema. Maar goed, we moeten het over hondjes hebben. Doug is een golden retriever en dat hebben ze van Pixar. Die golden retriever hebben ze echt heel goed in beeld gebracht. Ik ben al minstens 3 decennia in het gezelschap van minstens 1 golden retriever. En dat zijn de liefste honden die je kunt voorstellen. En het is helemaal niet bij het haar gegrepen dat zo'n golden retriever ergens helemaal alleen rondloopt, iemand tegenkomt en zegt van oeh, jij bent mijn baasje, ik zal jou volgen. Ook al heeft die golden retriever al een baas. Ze zijn echt allemansvriend. En wat ook heel goed is, is het moment waarop Carl van Duck probeert af te raken door een bal weg te gooien. Dat toont aan dat Carl niks van honden weet en niks van golden retrievers. Want to retrieve in het Engels betekent terugbrengen, apporteren. Golden retrievers en hun kortharige versie Labrador retrievers zijn honden die uitstekend goed kunnen apporteren. Je gooit een bal weg en je krijgt hem onmiddellijk terug. Dat vinden ze het leukste spelletje ter wereld. Dus een hele goede typering. Er zijn nog wat, op het hondenvlak zijn er nog wat, ja, clichés misschien. Die Alpha, dat is een Doberman. En Doberman staan in de filmgeschiedenis toch wel een beetje bekend als zijn de kwaaie, ja, bijtende honden. Denk aan die film The Boys from Brazil. Denk aan Magnum P.I., die had er zo'n 2. En er zijn in de jaren 70 best wat films gemaakt waarin die Dobermans, ja, echt bloeddorstige, allesverscheurende honden waren. Er zit ook nog een Rottweiler bij en een Engelse Bulldog. En die zijn allebei een beetje dwaas. En beide hondenrassen staan ook niet echt bekend als zijnde de meest slimme hondenrassen ter wereld. Maar om dus af te ronden, vanuit het hart van een hondenliefhebber hebben ze honden in Up echt wel heel goed in beeld gebracht.
Oef, complimenten daarvoor dan. Ja.
Ben jij een hondenfan?
Ik ben niet bang van honden, maar dat is niet helemaal een antwoord op je vraag. Ik zie mezelf wel ooit baas zijn van een hond, maar daarvoor zal ik toch iets bovengemiddeld meer thuis moeten zijn dan nu het geval is. Ik vind het ook een beetje zielig als je een hond hebt en dan moet je altijd aan de buren vragen om daarmee te gaan wandelen. Dus dat lijkt me geen goed idee, maar ik vind honden wel fijn. Maar dan wil ik wel zo'n super aanhankelijk beest dat het van ver ruikt als ik verdrietig ben en mij komt troosten. Want nu heb ik katten en katten zijn de meest vreselijke huisdieren die je kan hebben, want die zijn super eigenwijs en die negeren mij, die houden ontzettend van mijn man, maar die haten mij. En dus dat is zo, als wij samen op de bank liggen en dan kijken we naar een film en dan ga ik plassen tijdens die film, dan kom ik terug en dan zie ik die twee katten links en rechts van hem liggen en dan kom ik en dan zien ze mij komen en dan kijken ze half op en dan lopen ze heel parmantig weg van de zetel, van jij bent er, dus wij gaan nu weer weg. En dan, ja, er is een soort van haat bij die beesten. Maar het is zeer wederzijds. Dus wat dat betreft, ik haat ze evenveel als zij mij. Dus ik vermoed dat ik wel iets uitstraal.
Van waar komt die diepe aversie?
Ik ben, zoals bij iedereen, een soort diep, droevig trauma uit je jeugd. Als je dan heel vroeg met een beest iets hebt meegemaakt wat niet prettig was. Ik zeg maar wat, gebeten door een hond als je jong was. Of ik ben ooit door de kat van mijn oom heel erg toegetakeld in mijn gezicht toen ik 4 was. En ik vermoed dat daar nog wel een soort restant van zit. Ik zou daar heel erg voor in therapie kunnen gaan. Maar laat ons zeggen dat de lijst waarvoor ik in therapie moet iets langer is dan alleen voor die kattenkrassen. Dus dat er nog een paar dingen voor staan.
Maar intussen heb je ze wel in huis genomen. Want ik kan daarop aanvullen dat ik ben als 5-6-jarig kind gebeten door een hond in een winkel in Leuven. Shame on you, Club Leuven.
Die achteraf, Club met het gele logo en een puntje achter de club.
Ja, die achteraf zeiden, ja, maar hier mogen geen honden binnen, meneer. Ja, maar ik ben wel gebeten. Fuck
en dus op. Hebben zij volledig hun verantwoordelijkheid ontlopen.
Ja, inderdaad. Maar ik was dus echt bang
van. Maar ze zijn al failliet, hè? Dus wat dat betreft kan je ze niet zo heel veel.
Klopt, nu zijn ze overgenomen door de standaard boekhandel. Dus nu zijn het
kan uilen. Je daar je geld aan maken?
Ik heb geen schrik van uilen.
Ik ben een uitgesteld slachtoffer. Misschien kan je dat.
Maar ik ben 2 jaar geleden bij iemand gaan inwonen met een hele grote hond. Mm. En sindsdien ben ik er wel vanaf.
Wel, het helpt. Ja, ik dacht ook op een gegeven moment, ik ben ook zo vaak van huis dat ik dacht, ik vind het ook zo triest voor mijn man dat hij daar zo hele avonden alleen zit. Dus ik dacht, ja, doe dan maar katten.
Ja.
Ja, beter dat dan vreemd gaan, denk ik dan. Dus het zijn katten geworden.
Oké, dat noteren we, ja. We hadden het over Duik, de hond Duik, die gebaseerd is op de herinneringen van Bob Peterson. Dat is de co-director, de co-regisseur van deze film, die herinneringen had aan de honden uit zijn jeugd. En hij herinnerde zich dat hij heel vaak tegen honden sprak, zoals mensen tegen honden spreken, zo'n beetje betuttelend, zoals je tegen een kind zou doen. En hij vond het heel erg grappig om in deze film die hond zo te laten praten tegen mensen, zoals mensen tegen honden praten. Dus zeer intelligent, maar zowel met een beetje dédain.
Ja, en dat is ook wel... ik vond het... Er is een massa honden, hè. Iedereen heeft hem bijna gezien. Er is echt een massa honden. Ik vind het wel wat veel. En behalve dan Doug, die dan een soort schattig geel goud is, zijn al die andere honden in die film ook wel grijs en zwart. En er hangt iets heel agressief rond die troep honden, rond die Charles Muntz. Waardoor je, en dat snap ik ook wel, dat je met kleur probeert een emotie mee te geven. Je moet bijna bang worden als kijker van die honden. Maar ik heb van Chris ook begrepen dat het heel goed gedaan is. Dus ik ga hem zeker niet tegenspreken.
Ik ben ook benieuwd of honden echt zo afgeleid zijn door eekhoorns. Want dat is een beetje de running joke wanneer Duck op een bepaald moment...
Squirrel.
Ja. Er is maar één wereldtaal waarin squirrel of het eekhoorn vervangen is door een ander dier, puur gewoon taaltechnisch, omdat de vertaling te lang was. Mm-hmm. Heb je er een idee van welke taal?
Nee.
In het Duits klinkt eekhoorn, dat is...
Is met zeven lettergrepen, of niet?
Eichhornchen. Maar ja, als je dat moet gaan zeggen van... Eichhornchen.
Ja, dat klinkt niet snel genoeg.
Dat is te lang, ja, voilà.
Dus wat wordt een Duitse hond afgeleid?
Ik ging het aan jou vragen.
Ah, oei. Door wat wordt een...
Het is niet op punten, het is geen quiz.
Een vlieg, nee?
Nee, het is een kat. Dat is ketsen.
Oei. Honden en katten, ja, dat snap ik wel. Ja. Maar ik heb zelf ook last van het eekhoorn-syndroom. Ik ben heel snel afgeleid. Ik heb een concentratiestoornis.
Is dat gediagnosticeerd?
Dat is gediagnosticeerd, maar op zeer latere leeftijd. Ja, ik had het graag wat vroeger geweten. Alhoewel, we moeten ook niet alles willen diagnosticeren, want dan gaan we alleen maar remediëren en dat lijkt mij ook niet goed. Dus er was gewoon iets die van ons kan zich niet goed concentreren en dat heb ik nog altijd. Dus ik trek liever korte sprintjes in het leven dan lange marathons. En dus ik noem dat voor mezelf ook het eekhoorn-syndroom. Dat was toen ook bij de slimste mens. Toen mij gevraagd werd, kan je slimste mens worden? Dacht ik, nee, want ik heb een eekhoorn-syndroom. En dan ben ik altijd meteen afgeleid. Want je zit daar en dan denk je, oeh, een pluisje. En daar zit iemand te lachen. En daar dacht je, oeh. Dus ik ben de hele tijd afgeleid. Dus ik had een hele sterke connectie met Duck.
Hoe doe je dat dan als je, ik zeg maar, de ochtend moet doen op radio?
Maar dat is heel fijn.
Drie want dan, uur aan een stuk?
Ja, maar je moet dat opdelen. Dus je begint en dan zeg je goedemorgen, dan heb je een beetje muziek 3 minuten en dan heb je een interview van 5 minuten en dan weer muziek en dan weer. Dus het zijn allemaal korte sprintjes. Je moet nooit naar dat geheel kijken als 3 uur presenteren.
Nee, maar het zijn heel veel korte sprintjes.
Het zijn heel veel korte sprintjes, dus je bent wel een soort van moe om 9 uur, ja. Maar dat duurt dan ook niet zo heel lang. Dan drink je een koffie en dan ben je snel weer bij. Maar dan moet je de rest van de dag niet zo heel veel aan mij vragen. Want dan heb ik eigenlijk alles al weggegeven. Nog voor het 9 uur is. Ja.
En dan kom je thuis en dan vraag je jou waarom die katten jou niet moeten.
Ja, ik denk dat dat... Enfin ja, goed, laten we ons verder niet op ingaan. Nee. Ja.
Heb je gemerkt in de film dat Duik op een bepaald moment ook zo van zo'n heel gekke pose kan aannemen? Dat hij zo'n soort van lat wordt?
Ik vond dat heel slim.
Ja?
Ja.
Hoezo?
Ja, omdat je dan een beetje onzichtbaar maakt of...
Ja.
Ik vond het gewoon heel slim.
Het is een knipoog naar de Walt Disney franchise in het algemeen. Dat is blijkbaar een houding die Pluto ook wel eens aannam.
Ah, nu je het zegt, zie ik dat wel voor mij. Ja.
In de heel oude Mickey Mouse filmpjes.
Ja.
Ja. En ze hebben niet toevallig ook dezelfde kleur.
Ah, oké. Okay. Jij ziet toch overal dingen waar wij van denken, zijn die er echt? Maar is goed, hè? Ja. Nee.
Wil jij nu zeggen dat ik dingen zie die er niet zijn?
Dat is jouw interpretatie, Robin. Maar check je dat dan ook? Als je dat zelf hebt vastgesteld?
Tuurlijk.
Of dat ook echt de bedoeling was?
Ja, tuurlijk.
Ja, oké, nee, het zou kunnen.
Het zal wel zijn, ik ga hier geen leugens verkopen. Hè. En anders, er zijn genoeg luisteraars die mij erop attenderen.
Waarschijnlijk, ja.
Ja, dat moet ik dan volgende week rechtzetten. Dat gebeurt af en toe ook wel. Laten we nog eens terugkeren naar Carl en Ellie, want dat zijn natuurlijk twee interessante personages die dat we heel hun leven lang op den duur kennen, want we kennen ze niet alleen als kind en dan die proloog waarin ze heel snel oud zien worden, maar dan ook wel wanneer ze ouder zijn. Carl die is als volwassen man ingesproken door Ed Asner, en die was 78 jaar toen hij de rol insprak. En volgens de makers van deze film zou Carl ook 78 jaar zijn.
En ik zei net 78 in dit gesprek, terwijl ik wist dat niet. Wat goed. Daar ben ik heel blij mee.
Ongelooflijk.
Komt uit het niet. Oprecht, ik had het niet opgezocht, maar ik vond 78 een goede leeftijd voor Carl.
Hoe oud zou je mij inschatten?
Spelen we dit spel? Oké, dan 32.
Oké. 38.
Oké. Ja,
ik weet het niet. Er gaat zo'n punt komen in mijn leven dat ik dat vervelend ga vinden. Dat mensen mij jonger inschatten dan ik ben.
Ik wilde vooral niet beledigen. Want mensen zeggen dan wel altijd, ik had het onlangs ook, ik had iemand in de studio en het was mijn verjaardag en de studiomeester zei tegen de gasten, ah ja, Xavier is jarig. Oh, hoe oud word je? Ik zeg, ja, maar zeg maar, je kan mij niet beledigen. Ja, echt zeker? Ik zeg, ja, je kan mij niet beledigen. En toen zijn ze 46. En dat is niet zo, voor alle duidelijkheid.
Dat is pijnlijk, want zoveel schelen we nu ook weer.
Het was 41, ja. Dus ik dacht, je kan mensen wel beledigen. Dus nu denk ik meestal, als mensen vragen hoe oud ben ik, dan denk ik aan een getal en doe ik er 5 jaar af. En dan, altijd goed, je wint altijd, het is altijd een compliment.
Ja, op die manier.
Ja.
Oké, okay. Ja, dan kan ik ermee
leven. Dus you can't go wrong. Ja. Ook al denk je, dus ik dacht, laat de 30, maar doe er dan 5 af. Ik dacht eigenlijk 37. En dan 5 jaar eraf, 32.
Ideaal.
Ja, nee, en jij gaat straks met een goed gevoel naar huis, want jij dacht, 32. Maar ik heb nu wel uitgelegd hoe dat kwam, dus kijk, dat is een beetje weg dan.
Ik ga met een fijn gevoel naar huis gaan door de uitleg die erbij kwam.
Okay.
De Franse Carl Fredrickson is ook ingesproken door een leeftijdsgenoot, een zeer bekende Fransman. Heb je er een idee van wie dat zou kunnen zijn? Of gewoon doe een wilde gok. Als je denkt aan een oude Franse man die toen leefde, want daar geef ik
Perfora, uit Fort-Boyard. Nee? Dat is toch ook een
oude
man?
Dat zou keigoed geweest zijn. Ja. Nee, het was Aznavour.
Ah, wauw.
Ja.
Dat is wel knap. Maar dat is ook een hele industrie in Frankrijk, dat stemmenwerk. Dan heb je mensen die Tom Cruise, de stem van Tom Cruise doen, en dan moeten ze dat heel hun leven doen. Dan blijven ze Tom Cruise. En dan zijn zij voor de Fransen ook echt Tom Cruise. En daar verdien je geweldig veel geld mee in Frankrijk, blijkbaar.
Ja, en in Duitsland ook.
Ja. Maar het is niet goed voor de talenkennis van die landen, want...
Ik had ooit voor een of andere Marvel-film een interview met Michael Douglas. En die vertelde dat hij een prijs kreeg in Duitsland. En hij mocht die persoonlijk gaan ophalen. En hij geeft zijn acceptance speech. En heel de zaal was heel raar naar hem aan het kijken.
Tuurlijk.
En achteraf vertelde iemand...
Hoezo klink jij zo?
Ja, inderdaad. En hij zei, ja, stem nee, man.
Ja? Ja. Dan zou dat beter dubben op voorhand.
Ja, heel raar. Heel raar. Trouwens, wie ook 78 was op het moment van de opnames, dat was Christopher Plummer. Dat is degene die Charles Munns doet. Dus dat waren eigenlijk leeftijdsgenoten en het is toeval, maar ze zijn allebei begin vorig jaar overleden op de leeftijd van 91.
Zijn ze toch verbonden op een manier die ze niet hadden gedacht?
Ja, daar heeft die film natuurlijk niks mee te maken. Maar het personage Charles Munns is uiteraard geïnspireerd op een bestaande avonturier. En die heette Charles Lindbergh. En ook hij had een soort van...
Dat is die van de Zeppelin, ja.
Ja, en dat heette ook The Spirit. En dit is The Spirit of Adventures.
Oké.
Okay. Voilà. Maar de naam waar dat er Munns aan gekoppeld is, is omdat Charles Mintz... dat was een studiobaas van Universal Pictures in de jaren 20. En die is destijds, nu moet ik het verhaal eigenlijk anders beginnen, het eerste figuurtje dat Walt Disney getekend heeft als cartoon character, dat was Oswald the Rabbit. En er was een heel langlopende reeks van filmpjes van. En dat waren voorfilmpjes op bestaande langspeelfilms. En op een bepaald moment zegt Universal Pictures, ja, het is allemaal heel leuk dat je dat maakt voor ons, maar je hebt ooit een contract getekend dat alle rechten bij ons liggen. En wij kunnen dat zelf bij een andere studio goedkoper laten maken. Och. Dus we gaan, je gaat hier voortaan niks meer aan verdienen. En Disney is toen heel teleurgesteld terug naar Hollywood vertrokken. En heeft onderweg, dat is dan de legende, Mickey Mouse bedacht en heeft dan Universal Pictures daarmee een hak gezet. Want Mickey Mouse is uiteraard populairder geworden dan Oswald the Rabbit. Maar hier, die Charles Munns, zou een verwijzing zijn naar Charles Mintz, die destijds vanuit Universal Disney dacht buitenspel te zetten.
Wauw. Ik ben onder de indruk van hoeveel je weet.
Ik lees het ook maar af.
Je hebt het opgezocht en je ziet allerlei dingen. En ik dacht, ik kom hier gewoon over een huis met ballonnen praten. Maar...
Ja, en in tegenstelling tot jij, die voor de ochtend een programma of een redactie hebt, heb ik dit inderdaad...
Je hebt het zelf gedaan, daar heb je geen mensen voor.
Ik heb dit allemaal zelf opgezocht.
Er is nog werk aan, hè, Robin? Aan de manier waarop je dingen doet.
Ik verdien hier dan ook 0 euro mee. maar je zegt het net, je dacht een huis met ballonnen... Mm-hmm. Hoeveel ballonnen, gewoon een ruwe schatting, in de film, je hebt de film recent opnieuw bekeken, hoeveel ballonnen hangen er aan dat huis?
Je zei net zelf een paar duizend, dus 6.822.
Er hangen 20.622 ballonnen aan dit huis, maar, en dat is iemand op Wikipedia, iemand heeft dat uitgerekend.
En daar klopt altijd alles.
Ja, maar laten we ervan uitgaan, voor een huis van die grootte, zou je 12.658.392 ballonnen nodig hebben om die te kunnen laten opstijgen. Dus dat is gewoon een heel groot aantal meer.
Ja, want ik was me dat tijdens de film ook aan het afvragen, want dat kan toch niet?
Ja.
Dat je met ballonnen... En toen zei mijn man, ja, maar je bent de hele film nu wel echt aan het kapotmaken. Dus ja, denk daar nu eens niet over na, alsjeblieft.
En ik vind, dat is de kracht en de kunst van een goede Pixar-film, dat je op 5 minuten mee bent in een verhaal dat op papier... een beetje te belachelijk is voor woorden. Een rat in de keuken die kookt, of speelgoed dat tot leven
komt. Je moet realiteitszin bereid zijn om die een beetje opzij te zetten.
Maar in jouw geval, en ik begrijp het, mocht je het toch niet helemaal willen doen, een echt ervaren man, iemand die professioneel ballonnen vult met helium, het klinkt belachelijk, maar iemand die dat professioneel doet, die doet er 9 seconden over om 1 ballon te vullen.
Dus 9 × 12 miljoen...
Ja, dan kom je uit bij ongeveer, en dat is zonder pauzes, hè, dus niet slapen, gewoon non-stop doordoen.
Seconden.
Dan ben je 3,5 jaar bezig om een huis te laten wegvliegen.
Maar wie zegt dat hij daar niet de tijd voor heeft genomen?
Dat kan, dat weten we niet.
Want misschien was het all along het plan van Carl om dat te doen. Want we weten ook niet hoe lang er eigenlijk zit tussen de dood van Ellie en het moment waarop het huis... de lucht ingaat, toch? Hè? Maar je ziet hem nog een beetje verzuurd doen tussen de dood en voor dat huis de lucht ingaat.
Ja, ik vind het mooi dat je zegt, je ziet hem nog een beetje verzuurd doen.
Ja, maar want hij stribbelt toch een beetje tegen en doet dan een beetje moeilijk. En eigenlijk op het moment dat het rust- en verzorgingstehuis hem komt halen, dan vliegt hij weg.
Ja, het is eigenlijk vooral daartegen dat hij zich wil verzetten.
Ja.
Ja. Je zou je dan kunnen afvragen, waar komen die makers met het idee? Want in 2009, het jaar dat deze film is uitgekomen, was er ook echt in de VS een verhaal van een vrouw die haar huis niet wou verkopen. En je moet dat maar even googlen, de Real Up House. Dan vind je echt foto's van een huis te midden van allemaal nieuwbouw. En uiteindelijk is, ik vermoed, Disney zelf daar wat ballonnen aan dat huis gaan hangen, want dat was mooi meegenomen.
Never waste a good opportunity. Maar je had dat hier, trouwens hier niet zo ver vandaan, dit is Brugge en als je dan de E40 afrijdt, dan stopt die op een gegeven moment, anders beland je in het water en dan ben je in Oostende. En op het ronde punt daar heb je het Jet Air Center. Want Jet Air, dat is Oostende. En daar was ook een vrouw die heel lang heeft geweigerd om haar huis te verkopen. Dus dan had je dat hele grote Jet Air Center en dan had je 1 huisje daarvoor van een oude vrouw die dat weigerde te verkopen. En dat heeft allerlei processen met zich meegebracht, maar zij had... echt het gevoel, dit is mijn eigendom, ik blijf hier, wat jullie ook van plan zijn. En ik heb ze nooit ontmoet, maar elke keer dat ik daar dan langskwam, want wij gingen wel vaak naar Oostende, naar zee, dan dacht ik wel, you are badass. Ik had daar wel heel veel respect voor. Enfin, ze is uiteindelijk overleden. En dan zal het huis wel door de kinderen met veel graagte aan Jet Air verkocht. Waarschijnlijk omdat je daar dan andere leuke dingen mee kan doen. Maar dat had je hier dus ook. Dus ik heb al sympathie voor dat... voor die onverzettelijkheid of zo.
Ja, in dit geval was het Edith Macefield in mei 2009. Dus toevallig ook het moment dat die film Up uitkwam. Dit is echt wel een toeval, want natuurlijk...
Is het toeval of heeft Disney dat huis daar gezet?
Ja, dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
Ja?
Het zou wel magistrale marketing geweest zijn.
Het zou heel slim zijn.
Maar als je weet dat zo'n film 4 of 5 jaar in de making is, lijkt het mij wel heel straf.
Dan dat is niet 4 of 5 jaar om dat huis daar te zetten.
Ja, het zou kunnen. Pete Docter zelf heeft altijd gezegd dat hij zich geïnspireerd heeft op Larry Walters. En dat is een man die in 1982 erin geslaagd is om met een typische voortuinzetel, zo'n stoel zoals je in de Amerikaanse patio ziet zitten.
Ja, dat is mijn ultieme droom trouwens. Ja. Dat is, als ik ooit doodgelukkig ben, dan is het omdat ik een huis aan de Oostkust heb in de Verenigde Staten met zo'n veranda, maar van dan niet zo de Vlaamse veranda in plastic, hè? Zo niet dat, maar dan die porch en dan zo'n stoel erop en dan maar wiegen en een boek lezen. Dat ben ik na 5 minuten moe, hè? Maar als ik dat 5 minuten kan doen ooit, dan zal ik heel gelukkig zijn.
En deze Larry Walters, ik hoop dat je later een Larry Walters op jezelf kan zijn, die heeft aan zo'n stoel 45, maar zo van die weerballonnen gehangen, gevuld met helium. En daarmee is hij dus van de grond gegaan voor 45 minuten.
His own little up.
Ja, en daar die beelden zijn toen waarschijnlijk Amerika rondgegaan, heeft Pete Docter gezien, heeft hem altijd geïnspireerd van dat prikkelt mijn verbeelding. En vandaar is dit idee gekomen voor Up. Het eerste idee van Up was een hele stad met ballonnen in de lucht te laten gaan, mensen die de aarde gewoon beu waren en we gaan het ergens anders zoeken, maar dat bleek toch wel een beetje te ver gezocht en misschien ook een beetje te dicht te liggen tegen Wall-E, de vorige film. Maar het resultaat is natuurlijk wel fantastisch.
Ik ben benieuwd hoeveel mensen dat ook nog geprobeerd zullen hebben met dan minder succesvolle gevolgen. Om iets aan een ballon te hangen en dan te hopen dat je ergens uitkomt.
Wel, gezien dat we daar nooit iets over gehoord hebben, vermoed ik dat het ook nooit echt gelukt is.
Nee, maar we zaten natuurlijk ook in een... Want nu delen we alles via social media. Dit is 15 jaar geleden, misschien 14. Dan was Instagram nog lang zo groot niet. En Facebook was ook nog voor de early adapters, zeg maar. Dus misschien is er heel veel niet tot bij ons gekomen. Nu komt er heel veel bij ons dat we liever niet hadden gezien. Maar dit hebben we...
Het zou kunnen, ja. National Geographic heeft het geprobeerd een paar jaar later met een huis. Maar natuurlijk een huis dat niet zo gigantisch was, enzovoort, enzovoort. En dat experiment is gelukt. Daar is een documentaire over gemaakt. Maar zo spectaculair was het nu ook weer niet. We hadden het al gezien in Up.
Ja, dat is waar.
Uiteindelijk.
Ja, en het origineel is altijd beter dan de kopie.
En dat is wel een beetje... Dat is een gekke twist in dit verhaal. En ik kan het niet hard maken of het een iets met het ander te maken heeft. Maar herinner je nog het nummer Thank You van Dido?
Zeker, ja.
Begin jaren 2000, zeker. Dus lang voor...
Net na White Flag, hè? Dat was haar tweede single of zo, denk ik.
Ja, net voor... dus lang voor er van Up sprake was. In haar videoclip zien we... Ook iemand wiens huis volledig omringd is door nieuwbouw. En dat is duidelijk ook een persoon die niet wil verkopen. Dus je zou je kunnen afvragen of die Pete Docter misschien ooit die videoclip gezien heeft en daar de inspiratie heeft gehaald.
En van wanneer was die videoclip?
Begin jaren 2000.
Oké, dus dat zou wel kunnen als je dan denkt dat er 4, 5 jaar al zo'n film gemaakt wordt, gewerkt wordt.
Ja.
Alright. Maar dit heb je nu zelf wel een beetje bij elkaar verzonnen, toch? Of niet?
Ik herinnerde mij gewoon dat ik ooit die videoclip gezien had en mij achteraf afvroeg.
Of het zo was.
Ja, okay. Dus ik kan het niet hard maken, voor alle duidelijkheid.
Maar je zou misschien een nieuwe theorie hebben gelanceerd. Ja. Heb je het op de Wikipedia-pagina van de Up gezet?
Nee, ik ga dat wel doen.
Ja, dat zou ik wel
doen. Tegen dat ik de aflevering online
zet.
Want
anders gaat er weer iemand anders. Hier zitten wel wat mensen, die gaan er straks mee lopen. Ja, en dan zijn zij de bron op Wikipedia.
En het mooie is, ik kan nu op internet en zij niet. Ondertussen ben ik er.
Dit is wel je moment, denk ik. Ja,
absoluut. Maar je zegt, ze hebben 4 of 5 jaar aan die film gewerkt. Je zou je dan kunnen afvragen... Zorg er dan voor dat er geen fouten in de film zitten.
Je gaat hem niet kapot maken, hè, Robin.
Nee, maar het is gewoon iets leuks. We gaan zo meteen ook, dat is het mooie, we zitten hier in Lumière Cinema in Brugge. We gaan zo meteen naar de film nog eens op een groot scherm kijken. Dit is iets heel leuk om op te letten. Namelijk, de deur van het huis van Carl...
Dus verandert de deur, van kleur.
Aan de binnenkant... Het ene moment heeft hij 4 sloten aan zijn deur staan. Ja. Het is duidelijk een oude brompot die de wereld niet vertrouwt. 4 sloten. Het andere moment zijn er maar 3 sloten. Dus ergens in het maakproces is er iets misgelopen.
Want dat vind ik nu jammer dat je dat vertelt.
Waarom? Dat is toch leuk om op te letten?
Maar ik vind dat dan zo jammer. Dat is zo, je hebt ook zo die live CD van Nirvana en dan zit er ergens in een nummer zo van een akkoord dat niet. En dan zegt iedereen, oh ja, in het 12e nummer op 2:30, dan moet je eens luisteren. En dan denk ik de hele tijd bij die CD, oh nee, dat komt, dat moment komt. En nu kan ik bij Up ook alleen maar denken aan 3 of 4 sloten. Oké. Het is weg.
De magie is weg.
Je hebt hem kapot gemaakt nu. Nee.
Ja, ligt het aan die 4 sloten of aan de 3?
Ik weet het niet. Gewoon hoeveel het feit dat ik dat nu weet.
Hoeveel sloten heb je zelf op je deur?
1. Ik maak me niet zoveel zorgen.
Maar je woont in de buurt van Brugge?
Ik woon in Brugge zelfs, ja. En dat is een soort van veilig zeker, denk ik, ja.
Een soort van, ja, of een goed gedacht is veel waard.
Ja, dat is waar. Ja, als mensen binnen willen komen, gooi ze toch gewoon het raam in, toch? Dus.
Wat denk je over Russell? Dus Russell is de scoutjongen die op een bepaald moment aan Carl's deur staat. Carl is Nors en stuurt hem buiten, maar raakt dan toch per ongeluk mee met dat huis de lucht in.
Dat cliché jongetje die er waarschijnlijk binnen de scouts niet echt bij hoort. Een zwaarlijvige overachiever die het heel graag allemaal heel goed wil doen en wil zorgen dat hij elke badge die je kan winnen bij de scouts heeft. Dus van het type irritant een beetje. En in die zin wel wat clichématig vond ik dan. Tuurlijk was hij dan zwaarlijvig en tuurlijk was het een overachiever en tuurlijk dit en tuurlijk dat. En tuurlijk ging hij vriendschap sluiten. Maar dat maakt, in al zijn goesting om, want wat hij dan moet doen in de film is eigenlijk een oude mens probeert de straat over te steken. Daar krijg je dan een badge voor, blijkbaar bij de welpjes in de scouts in Amerika. Of wat was het ook? De Wild Explorers, Urban Explorers of zoiets. Dat ze dan vriendschap. Hij is zo blind dat hij die badge wil, dat hij er ook gewoon vol in gaat bij die Carl. En die Carl die er eigenlijk niets van moet weten, maar dat pikt die Russell helemaal niet op. En dan ontstaat er toch, je raadt het nooit, een vriendschap. Ja. Dus in die zin vond ik dat wel een beetje clichématig.
Ja, ik snap het. Ik denk dat het inderdaad clichématig is. Zeker ook op de manier hoe hij, hè, als een soort van Zuid-Aziatisch iets wat zwaarlijvig kindje voorgesteld wordt. Nu, het mooie aan dit verhaal is, en dat praat het toch een beetje goed, wanneer Pixar-animators en mensen samenkomen om te brainstormen, dan zijn die ook de hele tijd aan het schetsen. Een beetje zoals wij ook wel zo wat droedels maken. Wanneer wij redactievergaderingen hebben die veel te lang duren, zijn zij dat aan het doen, maar dan tekenen zij
collega's. Maar bij Pixar gaat het ergens over. Ja. Omdat ze dan denken, misschien past die wel heel goed bij wie we nu beschrijven.
Voilà. En ze waren toen droedels aan het maken van Peter's Zoon. En dat is een Koreaans-Amerikaanse employee van Pixar. Mm-hmm. En eigenlijk is heel dat personage Russell rond hem eigenlijk gebouwd.
En vindt hij dat zelf leuk?
Ja, hij vindt dat heel leuk. Het mooie is dat hij later ook verschillende personages van stemmen heeft mogen voorzien. Zelfs ervoor al. Emile in Ratatouille, dat is de broer van Remy. Squishy in Monsters University en Sox in de laatste film Lightyear. Ik weet niet of je hem gezien hebt, nee. Maar Buzz Lightyear heeft daar een soort van gelegenheidspushen. Dus het klinkt fouter dan ik bedoel.
Ik wou net zeggen, daar had je toch wat langer over kunnen nadenken. Ja? Een gelegenheidskat? Ja,
ja, dus het is om hem gezelschap te houden. Okay. Maar het is echt een kat. Het is echt een kat en die heet Sox en hij voorziet die van naam. Nu, Russell in Up is gebaseerd op Zoon. En die Peter Zoon heeft later ook The Good Dinosaur geregisseerd. Wat jammerlijk is, want dat is niet de beste Pixar-film. Maar hij is momenteel bezig met Elemental. Dat is de film die volgend jaar uitkomt. Dus wie weet dat hij zijn carrière toch nog
enige glans geeft.
Ja, op de rails krijgt. Maar op zich is het wel een mooi verhaal. Het is een gast die opgegroeid is in de Bronx. Dus als kind van Koreaanse immigranten. Dan in CalArts terechtgekomen is. De grote school waar animatoren terechtkomen in Californië. Op de radar gekomen is van Brad Bird. De man die later The Incredibles gemaakt heeft. Maar op dat moment bezig was met The Iron Giant, een tekenfilm voor Warner Brothers. En hij is daar mogen beginnen. En sindsdien zit hij eigenlijk in die sector. Is hij bij Pixar terecht kunnen komen. En zijn eerste wapenfeit als regisseur is de kortfilm die bij deze film hoort. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Partly Cloudy.
Je hebt hem mij doorgestuurd.
Je had ook gewoon gezegd, ja, natuurlijk heb ik die gezien.
Meermaals gezien.
Dus wat Pixar eigenlijk nog altijd doet, tenminste als ze hun films nog in de bioscoop uitbrengen, is een kort film voorzien die de film vooraf gaat. En daarmee willen ze niet alleen nieuwe regisseurs testen, maar ook nieuwe technologie uittesten. En in dit geval was het een test voor die Peter Zoon om te zien of of hij een verhaal kon vertellen. En zijn idee was dat hij als kind zich afvroeg wanneer hij Dumbo had gezien, de film Dumbo, waar het olifantje Dumbo wordt eigenlijk geleverd door een ooievaar, dat hij zich afvroeg van waar komen die kinderen dan? En hij is daarover verder beginnen nadenken en zijn idee was, kinderen, zowel van mensen als van dieren, komen van de wolken. En vandaar dit verhaal, die Partly Cloudy. Vond je dat een mooi filmpje of denk je van...
Ik heb er niet zo echt een mening over, mag dat?
Dat mag zeker.
Oké, dan heb ik er geen mening over.
Voilà.
Ik vond niet slecht en niet goed, denk ik.
Ja, ik heb aan de mensen van Lumière gevraagd om ervoor te zorgen dat de film zo meteen wel nog vooraf zit. Nu, voor iedereen die nu denkt, oei, ik zal je even...
Nee, ik heb al zoveel mening moeten hebben over Up. Meer dan ik ooit had gedacht toen ik die film ooit zag. Dat ik dacht, het is misschien ook wel eens fijn dat ik eens geen mening heb over iets.
Dat is heel mooi, ja. Misschien moet je dan toch
nog... Dat is minder handig voor een podcast, dat snap ik wel.
Dat is niet erg, en dan neem ik over. Hè. Wat men hierbij geprobeerd heeft, is vooral technisch te zien hoe kunnen we iets als wolken in beeld brengen. Want wolken zijn, dat is doorzichtig, en dat is vocht, en dat is licht, en wat is dat eigenlijk? En daar hebben ze dan eigenlijk een technologieafdeling mee aan de slag gezet. Denk daar eens over na, hoe moeten we dat doen?
Dat was een goede test eigenlijk. Is hij geslaagd voor de test? Want daar ging het dan toch over.
Als hij niet zou geslaagd geweest zijn voor de test, dan hadden we het ook niet gezien, denk ik.
Nee, oké. Okay.
Ik vermoed dat ze wel zo zijn.
Ja.
Maar er zit een verwijzing naar de kortfilm in de eigenlijke film Up. Mm-hmm. Heb je die gezien?
Nee.
Nee, oké. Okay. Op een bepaald moment is Ellie de babykamer aan het schilderen.
Ja.
En de muurschildering die ze dan maakt, is eigenlijk een scène uit... Partly Cloudy.
Och, amai. Oké. Okay.
Ik geef het maar even mee.
Ja, nee.
Mocht je ooit nog eens met een doos Kleenex naar Up gaan kijken, of straks blijven zitten om mee te kijken.
Ik heb hem vast niet voor het laatst gezien, dus dan ga ik er wel op letten.
Ja. Ik ga gewoon een paar easter eggs overlopen, want dat vind ik superleuk. Mm-hmm. In elke Pixar-film zit combinatie A113. A113 was een klaslokaal bij die Kell Arts, waar heel veel animatoren hebben gestudeerd. En sindsdien, in Toy Story, was dat bijvoorbeeld de nummerplaat van een auto. Mm-hmm. In deze film is dat het lokaal van de rechtbank waar Carl moet zitten wanneer hij eigenlijk het verdict krijgt over zijn huis. Dus je ziet hem daar zo'n beetje, voor een keer niet trumpy,
zitten,
maar zo...
Ja.
Ja, ja. Iets anders, de Pizza Planet Truck. Ben je vertrouwd met het gegeven de Pizza Planet Truck?
Nee.
Pizza Planet is een fictieve pizzaketen uit de Toy Story franchise. Mm-hmm. En sinds die eerste film, het vervoersmiddel, de delivery service, die komt in elke film voor. Dat is een wagentje, een geel wagentje, met bovenop een raket van Pizza Planet. En deze komt in deze film voor op een moment wanneer het huis net naar boven gaat. En dan krijg je een soort van wide shot van wat er daaronder zich nog afspeelt. En dan zie je de Pizza Planet truck daar geparkeerd. Ik geef het maar even mee voor de mensen hier in de zaal die zo meteen naar de film kijken. En het allerlaatste in dat rijtje van dingen die altijd voorkomen, dat is de bal van Pixar. Dat is de bal die bijvoorbeeld ook op mijn blouse staat van mijn geweldige avatar, die Jeroen van Zolver mij getekend heeft. Die zit in het... op een bepaald moment wanneer het huis opstijgt, zie je een shot vanuit een raam gefilmd waar een meisje aan het spelen is met speelgoed. Daar ligt niet alleen de bal van Pixar, maar daar liggen nog een aantal zaken die verwijzen naar verschillende dingen uit de wereld van Pixar.
Ik wist helemaal niet dat het zo gelaagd was. Ik maar denk dat ik naar gewoon een film aan het kijken was. Ja. Dat was dus helemaal niet zo.
Russell heeft trouwens, want al die badges die hij heeft, één van die badges is ook die bal.
Oké.
Maar een andere, en dat is wel heel grappig, dat is een hamburger met een kaars op. En dan denk je, dat is heel raar, wat zou dat betekenen? Dat betekent ook niks. Dat is eigenlijk gewoon het symbool van de Merritt Bakery in Oakland. Dat is een bakkerij die gebakjes maakt alsof het hamburgers zijn. En Oakland ligt vlak naast Emeryville, waar de Pixar-studio's gelegen zijn. En dat is eigenlijk gewoon een knipoog naar de bakkerij, waar waarschijnlijk iedereen van Pixar op zondagochtend hun koffiekoeken of hun gebakken hamburgers gaat halen. En dat vind ik nog het leukste. Daar ben ik ooit zelf naartoe gereden. De eerste keer dat ik een roadtrip door Californië heb gedaan, ben ik eerst gereden naar de Pixar Studios, waar ik toen uiteraard niet binnen mocht, want daar mag eigenlijk niemand binnen tenzij je op uitnodiging bent. Om door de Haag te kijken naar de grote Pixar-lamp die daar in de tuin staat. Intussen ben ik er wel geweest. Mm-hmm. Zelfs één keer met onze betreurde, fijne, lieve collega Wart Verrijken. Ja? Ik heb nog een foto met hem aan die lamp.
Ach, fantastisch.
Dus ik ben aan de andere kant geraakt, maar dus de eerste keer niet. En dan zijn we doorgereden naar de Fenton's Creamery. Dat is een ijsjeszaak. En het logo van Fenton's zit op het einde van Up. Wanneer Carl en Russell een ijsje aan het eten zijn, zie je het logo van die Fenton's in de achtergrond staan. Wow. Dus eigenlijk hebben zij gewoon een soort van product placement gedaan voor de lokale crèmerie.
Oh, slim. Tof. Sympathiek.
Ik weet niet of ze daar uiteindelijk ook iets van gekregen hebben, maar...
Misschien wat klanten, dat zou fijn zijn.
Ja, mocht iemand ook ooit in Oakland zijn, het is op 4226 Piedmont Avenue. Okay. Geef het maar even mee.
Kom mensen, we zijn weg allemaal. Robin betaalt.
Phantom Screamer, het is wel geweldig. Ja. Er zitten zo nog wel heel veel van dat soort knipogen. Ik vind het altijd heel fijn in die Pixar-films dat er... dat je daar als volwassene toch ook op een of andere manier leuke dingen in kan herkennen.
Ja, want je wordt vaak meegesleurd door kinderen natuurlijk. Dus.
Heb jij dat ook voor? Of in het dagelijkse leven? Als kinderloze man?
Wel, ik vind het altijd, laten we zeggen, dan een goed excuus om naar die films te kunnen gaan kijken. Omdat je Peterkind dan heel graag wil. En nu is mijn ene Peterkind is 11 en dus is alles boeien en niet leuk en stom. Maar ik heb er eentje van 2 nu. Dus de een wordt gewoon vervangen door de ander. Dus ik heb ook gezegd van... Vanaf nu is mijn officiële leuke Peterkind het kind van 2. En die van 11, die vind ik niet meer leuk nu.
Vind ik een goede reden,
dus,
ja.
Dus als dat zeg maar, elke 8-9 jaar ververst wordt met een nieuw Peterkind... Dan
dat is eigenlijk de Disney-truc. Ja. Die brachten hun films om de 7 jaar opnieuw uit met het idee van dat is een nieuwe generatie.
Nieuwe generatie, dat is toch gewoon ook heel slim eigenlijk. Ja. Ja. Dus nee, ik ga nooit... Maar we hadden het er al over, ik ga gewoon heel weinig naar de bioscoop. En dat is meer omdat mijn man mij dan meesleurt naar actiefilms die je toch per se op het grote scherm gezien moet hebben. Dus James Bond of zo, dat soort dingen, dan gaan we wel naar de bioscoop. Maar dus nee, tenzij dan een kind heel triestig en verdrietig, gaan we dat doen? En dan denk ik ja, en dan ben ik wel blij dat ik het heb gezien.
Ja. We hebben het daar juist al even gehad over de opgeblazen zwemband / Kevin naast
Kevin,
jou.
Kevin is de max. Ja.
Ja, ik vind Kevin fantastisch. Dat is denk ik een van mijn favoriete personages aller tijden. In Walt Disney World, in het pretpark Animal Kingdom, dat is een Disney pretpark met dieren, loopt die ook echt rond. Dus ik ben daar speciaal achteraan gelopen om daar een foto mee te kunnen maken. Dat was 15 koppen groter dan ikzelf, maar heel leuk. Nu, hij maakt
maar die loopt echt rond, daarmee bedoel je toch in een pluche pak?
Ja, dus dat is
nee, het is niet dat ze zo genetisch gemanipuleerde Kevin hebben gemaakt ergens in een labo.
Uiteraard wel.
Oké. Okay. En die is wat groot uitgevallen dan.
Die is zeer groot uitgevallen. En hij maakt ook een heel raar lawaai. En het leuke is, de cd die destijds uitgekomen is van Up, daar is een soort van extraatje. Dus als je de
met
cd
Kevin
uitspeelt tot op het einde, dan hoor je Kevin.
Dat is als hij het looprekje van Carl heeft opgegeten, hè, dat laatste.
Oh, ik zou dat zo graag doen, die geluid.
Dat looprekje opeten?
Ja, nee, okay. Dat ook. Ja. Maar dat heb ik met mijn grootmoeder al eens geprobeerd. Dat is niet aan te raden.
Dat is niet goed gekomen. Nee, het doet een beetje denken aan zo de collega op het werk waarvan je denkt, oh, vreselijke mens. Zo dat als je dat in je hoofd afspeelt, wat hij zegt, die collega. Daar deed Kevin mij aan denken.
Ah ja. Ja. Dus als jij aan een vervelende collega denkt, dan denk je...
Dan denk ik, bleh. Kevin. In mijn hoofd.
Ja. Ja, wil je het nog eens horen?
Ja, het mag, ja. Ik vond het... Dat laatste is echt het kotsen, hè. Dus dat... Maar die eerste geluidjes zijn toch echt een vervelende collega, vind ik.
Ja, het mooie is dat Pete Docter, dus de regisseur van deze film, dat gewoon zelf ingesproken heeft.
Ah, wel.
Waarschijnlijk dacht hij, ik heb wel een paar vervelende collega's, ik ga die
eens nadoen. Die ik kan nabootsen, ja. Maar ik vind het wel tof dat hij het zelf heeft gedaan.
Ja. Maar, en wat, ik had het even over de cd, en intussen heb ik er ook een vinylplaat van gekocht. Ik ben heel erg grote fan van de muziek. Michael Giacchino, de man die voor Pixar begonnen is met The Incredibles, daarna Ratatouille gedaan heeft. Ik vind dat een absoluut genie wat hij hier gedaan heeft. En dan zeker die muziek bij die openingsproloog, wanneer we fietsen door dat leven, dat getrouwde leven van Carl en Ellie. Dat is hetzelfde melodietje de hele tijd opnieuw, maar soms majeur, soms mineur, waardoor het... waardoor je meegaat in dat gevoel, waar dat gevoel nog iets versterkt wordt.
De muziek, muziek kan iets maken of kraken en je weet er dan zo heel veel over en vooral wie dat gemaakt en geschreven heeft. Maar ik denk gewoon, ik voel er iets bij.
Dat is mijn job,
ik zeg. Ja, ik weet het, maar toch, ik vind het heel intimiderend hoor, Robin, wat je allemaal zegt. Nee, ja, jij kan daar heel uitgebreid over praten. Ik vond de muziek heel versterkend bij de film. En meer intelligente dingen kan ik daar niet over zeggen. Behalve dat het inderdaad heel passend en treffend was.
Ja, ik ga jou gewoon een compleet andere intelligente vraag stellen. Xavier, als ik jou zou vragen, waarover gaat Up nu eigenlijk? Wat is voor jou de boodschap die we moeten meenemen van Up?
Poeh.
Het is gemakkelijk, ik dacht, ik vraag het gewoon hier.
Ja, nee, het is inderdaad een heel slimme vraag en daar kan alleen maar een dom antwoord op komen. Waarover gaat Up? Up gaat over onvoorwaardelijke liefde en als het leven een rotstreek uithaalt, dat je die onvoorwaardelijke liefde ook nog aan iemand anders kan geven. Want natuurlijk valt de hemel op je hoofd als je grote liefde er niet meer is. Toch fysiek niet, en dan kan je blijven die grote liefde projecteren op een foto aan de muur. Maar er zijn best nog wel wat mensen die wat liefde kunnen gebruiken, mensen en dieren in dit geval. En je ziet op een gegeven moment, en dan gaat het... Je ziet in de film ook echt Carl de klik maken van... Die Russell is gewoon een vervelende scoutsjongen tot... Maar misschien kan ik die jongen wel graag zien. En kan ik wel de opa zijn voor hem. En kan ik al die liefde die ik altijd in Ellie heb gestopt ook wel... ergens anders op projecteren. En dat vind ik wel mooi, dat het leven nooit voorbij is, ook al lijkt het soms voorbij. Dat is het misschien. Omdat het leven ons gewoon gemene harde tikken uitdeelt. En dat het dan heel verleidelijk is om op de grond te gaan liggen en nooit meer recht te komen. Maar op een gegeven moment moet je dat toch wel gaan doen. En dan zie je dat, en dat zal nooit hetzelfde zijn, en dat is misschien maar goed ook, maar dat liefde vele vormen kan aannemen. En dat je niet moet proberen om... de liefde te herhalen zoals die is geweest, want dat zal toch nooit lukken. Want het zal nooit meer hetzelfde zijn, want het was liefde tussen twee mensen en één iemand is er niet meer. Dus het gaat altijd over iets anders, want er komt iemand anders bij. En het is ook een beetje misdadig om diezelfde liefde te projecteren op iemand die geen spook is uit jouw verleden, maar gewoon denkt, wij zijn nu gewoon samen bij elkaar. En dan kan dan gaan over liefdesrelatie, maar dat kan ook gaan over vriendschap of over, ja, hier dan opa-kleinzoon-achtige relatie. Maar dat het leven nooit voorbij is, ook al lijkt het zo. Misschien is dat wel voor mij wat ik van Up meeneem.
Ik vind het een heel mooie samenvatting. De samenvatting die Pete Docter, de regisseur...
Ja, en daar ben ik wel benieuwd naar.
Destijds...
Ja, iets helemaal anders zeggen.
Nee, helemaal niet. Op die masterclass die ik heb mogen bijwonen, die hij er toen aan gegeven heeft, ik heb het even uitgeschreven. Ik denk dat hij nog een stapje voorgaat op hetgene wat jij net gezegd hebt, maar ook dat is misschien aanvullend. Basically, the message of the film is that the real adventure of life is the relationship we have with other people. And it's so easy to lose sight of the things we have and the people that are around us until they are gone. More often than not, I don't realize how lucky I was to have known someone until they're either moved or passed away. So if you kind of wake up a little bit and go, wow, I've got some really cool stuff around me every day, then that's what this movie is all about.
Ja, ik heb daar altijd zo wat moeite mee met, ja, je moet dankbaar zijn voor wat er nu is en je moet er rond je kijken, maar... Het is maar soms doordat iets verdwijnt dat je er de echte waarde soms van kan inschatten. En zolang dat niet gebeurt, kan je dat niet. Ik vind het ook dodelijk vermoeiend om elke dag in je leven te staan en naast je wakker te worden en dan ligt je man daar met een stinkbek, want het is ochtend, en dan zeggen, oh, hier ben ik nu heel dankbaar voor. Nee, ik ben dankbaar voor tandpasta op zo'n moment. Dat is het. Nee, ik ben nu op flessen aan het trekken, maar ik vind het ook... Natuurlijk ben ik heel dankbaar voor die liefde die zich in vele vormen in mijn leven afspeelt. Maar je komt gewoon niet aan je dag toe als je daar de hele tijd dankbaar voor moet zijn. Dus ja, je moet dat af en toe zeker doen, hè. Maar als je elke dag dankbaar bent, dan verdwijnt dat ook weer. Dat wordt ook weer een uitgehold gevoel. En dan moet je weer iets nieuws gaan verzinnen voor dankbaarheid. Want je voelt het al elke dag, die dankbaarheid. En dan, dus laten we daar ook wat spaarzaam mee zijn. Laat ons heel blij zijn met wat we hebben. En laat ons misschien meer dan we nu doen af en toe wel eens denken, hey, dit is gewoon wel een fijn moment. Jij, ik hier in dit moment, fijn. Maar als je dat de hele dag moet voelen, dan staat ook alles de hele dag open. Dat vind ik wat moeilijker. Ik vind het heel mooi op papier, maar ik vind het in de praktijk, dat hele carpe diem, ik vind dat gewoon heel vermoeiend.
Maar dit moment, Xavier.
Prachtig.
Wij twee.
Prachtig moment.
Ja?
Nee, ik doe er nu flauw over. Nee, dit is een fijn moment, omdat we over een, vind ik toch, een mooie film kunnen praten. En de dankbaarheid dat er toch mensen, ondanks het feit dat het buiten erg lekker weer is, hier binnen zitten met kunstlicht.
Het is ongelooflijk.
Wel met airco.
Iemand die, ja, ik weet niet hoe ik het brugje kan maken, Colby Curtin, was een 10-jarig kind, die een briefje geschreven heeft naar de Pixar Studios om te zeggen dat zij ziek was en heel graag de nieuwe film Up wou zien.
Oh, ja.
En Pete Docter heeft toen besloten, we gaan gewoon met een dvd naar haar thuis gaan en we gaan de film al vertonen voor hij uitkomt, want het ziet er niet goed uit voor dat kind. Oh. En dus de film is vertoond geweest en 7 uur later...
Nee, is overleden.
Is het overleden.
Oh, daar ben ik niet zo goed mee met dat soort verhalen. Vind ik heel... Zo make a wish, hè. Dat vind ik, vind dat altijd heel erg mooi. Maar ik vind dat ook heel... Ja, triest wil ik eigenlijk niet zeggen, want dat is, ja, dat is niet triest voor mij of zo. Ik vind het vooral jammer uiteraard dat het meisje op zo'n jonge leeftijd is overleden. Maar ik ben dan wel heel blij dat ze Up nog heeft gezien. En verder denk ik, dat zijn zoveel emoties waar ik niks van af weet, dat ik daar verder weinig over kan zeggen. Maar behalve dat dat dan... Dat heeft iets heel... Ja, dat is dan zoiets, hè, wat dan grote koppen trekt online en waar dan heel veel op geklikt wordt. En dat snap ik dan wel allemaal. Maar dat heeft ook zoveel verdriet in zich, zoiets, vind ik. Ja, vind ik moeilijk.
Oké, laten we van diepe emotie naar harde realiteit en harde euro's of harde dollars gaan.
Ja, hoeveel heeft hij opgebracht?
Heb je een idee van hoe goed deze film het gedaan heeft?
Nee, je bedoelt box-office in dollars dan?
Ja, in dollars.
$110 miljoen.
In de VS 293 en in de rest van de wereld 442. In totaal brengt dat op $735,1 miljoen.
En hoeveel heeft die gekost?
Waarschijnlijk iets van $100 miljoen.
Toch zoveel?
Ja,
wow,
tegenwoordig dat... Pixar-films. Ja, ja,
wauw,
ja.
Dat is veel geld.
Ja. Dat zijn andere budgetten dan wij gewoon zijn bij de publieke omroep.
Het is geen slechte verdienratio, 1 op 8. Of 8 keer zoveel opbrengen dan het gekost heeft, bedoel ik dan.
Maar en eigenlijk hadden we vooraf al moeten weten dat dit een publieksfavoriet kon worden. Namelijk, het is de eerste animatiefilm ooit die het festival van Cannes heeft mogen openen.
Dan ben je goed bezig.
Ja. Ja, wat eigenlijk wel heel straf is. Want...
Ja, want dat is voor animatiefilms toch niet zo evident, denk ik.
Nee, en als we dan even terugkeren naar het begin van ons gesprek, namelijk misschien is die proloog wel nog het strafste van de film en de rest komt er maar bij, is een beetje raar. Die
honden... Misschien heeft de jury alleen de proloog gezien voor ze hem in de competitie hebben gestopt.
Wie weet.
Ah, want dat gebeurt wel blijkbaar in Cannes. Dan krijg je zo stukken van een film te zien en dan moet je daar als jury van zeggen, ah, dat is goed, doe maar mee aan de competitie.
Ja, dat verklaart misschien ook wat er achteraf gebeurd is. De zaal werd volledig stil en uiteindelijk was het Tilda Swinton die rechtgestaan is, is beginnen applaudisseren en de rest van de zaal heeft dan maar meegedaan, want het was een beetje raar.
Ik hou van Tilda Swinton. Altijd al geweest en nu nog meer.
Ja, ja, maar ik kan me best voorstellen als zo'n gekke vrouw als Tilda Swinton rechts staat om in te klappen. Ik zou ook rechts staan.
Maar natuurlijk. Je wordt, dat is gewoon ook peer pressure natuurlijk.
Ja,
je gaat
maar
niet naast Tilda Swinton blijven zitten en vingers naar beneden en boe roepen. Nee.
Nee, en ook vooral, want dat is toch ook wel een maatstaf, 5 Oscar-nominaties gekregen, waaronder beste film, wat vrij uitzonderlijk is sinds er een categorie bestaat voor beste animatiefilm, dat je ook nog in de beste filmcategorie genomineerd geraakt. Uiteindelijk gewonnen voor beste film, beste animatiefilm uiteraard, en voor beste score, wat voor het eerst was sinds Pocahontas. Dus niet het liedje, uit tekenfilms komen de liedjes vaak naar boven, maar in dit geval
de
score van Michael Giacchino.
Is dat dan soundtrack of mag je dat zo niet?
De score is een specifiek geschreven muziek voor deze film, dus niet het liedje. Maar in deze film was er ook geen liedje, behalve die Adventure is out there.
Maar voor de rest wordt er weinig gezongen, hè. Vond ik ook heel fijn.
Ja. Ja, hou je daar niet van dat er gezongen wordt?
Ik vind het soms maakt het dingen kapot. Ik ben niet tegen musical, as such.
Ja.
Maar laten we er zuinig mee zijn.
Ik zit al soms naar een radioshow 's ochtends te luisteren en te denken van, waarom wordt er nu weer gezongen?
Waar? In wat?
Radioshow, zo Radio 1, ik zeg maar iets. Dan zijn ze interessant gesprek bezig en ineens komt er een liedje tussen.
Ah, komt er een liedje tussen. Ja, laten we zeggen, we hebben al heel veel discussies gehad of de ochtend zonder muziek moet zijn. En alle marktonderzoeken daarover... zeggen dat we dat vooral niet moeten doen.
Oké, ja. En alleen vooral, maar. Ik denk voor jouw brein dat het ook gewoon beter is.
Ik zou dat heel fijn vinden, maar dan ben ik wel gewoon, dan kan je me echt gewoon uitwringen om 9 uur. Maar ik zou het wel fijn vinden als het non-stop was.
Oké. Xavier, over 2 weken kijk ik naar Toy Story 3. Is dat een film waar je spontaan herinneringen aan hebt?
Mocht ik hem gezien hebben, zou ik zeggen ja, want ik heb 1 en 2 ook niet gezien, shame on me. Jij gaat er me iets leuks over vertellen, of niet?
Sowieso, dat is het idee. Ja. Daarom maak ik die podcast.
Ja, ja. Dat is waar. Ja. Ja. Maar je gaat er nu ook iets leuks over vertellen, of niet?
Nee. Wacht tot over 2
ja,
weken.
Ja, tuurlijk.
Zoals iedereen. Ja. Ja.
En met wie ga je dat doen?
Dat is nog een geheim.
Oeh, dat is een geheim.
Ja. Je moet niet alles op voorhand zeggen, hè?
Maar ik ben een journalist, ik wil graag dingen weten, Rob.
Ja, we kunnen dat zo meteen...
Kunnen we een quizje spelen?
We kunnen dat zo meteen bespreken in de nabespreking. Ja. Maar tot zover ga ik jou gewoon heel hartelijk danken. Ik weet dat je morgen alweer een heel zware dag voor de boeg hebt.
Zoals iedereen, maar het is gewoon vroeg. Laat het ons daarop houden.
Ja, dus grote dank om hierbij te zijn.
Dat is heel graag gedaan.
Ook al was het op loopafstand of op fietsafstand?
Ja, het was echt fietsafstand. Ja. Dus dat is wel heel prettig, want meestal moet ik me voor alles ellendig lang verplaatsen. Dus het was echt een thuiswedstrijd en dat is heel tof.
Merci, Xavier.
Dat is graag gedaan.
Ik ga iets doen wat ik nog nooit heb gedaan in deze podcast. Ik ga een epiloog opnemen, dat wil zeggen, dus een stukje na de opname. Dit is een paar dagen na de ongelooflijk interessante opname met Xavier Taverne in Lumière in Brugge. En de reden is dat ik bij Up altijd dacht dat ik wel wist waar het over ging. En Xavier heeft daar iets aan toegevoegd waardoor mijn ogen opengingen. En de laatste dagen ben ik beginnen denken, volgens mij, de reden waarom ik de laatste tijd zo emotioneel reageer op Up, is omdat het, volgens mij dan althans, misschien zelfs gaat over loslaten, over iets waar je compleet geen vat over hebt, waar je geen eigenaarschap over hebt, dat je probeert van dat toch een plaats te geven en toch nog iets fijn te maken van je leven. En ik denk dat dat zelfs niet eens zo ver gezocht is, want intussen las ik ook dat Pete Docter, de regisseur, inspiratie haalt uit onder meer Casablanca. En als Casablanca nu ergens over gaat, dan is het toch wel over twee personen die iets verloren zijn, namelijk ze zijn elkaar verloren, ze zijn nog altijd wel strontverliefd op elkaar, maar ze leven in een wereld waar ze elkaar, jammer genoeg, waar ze niet kunnen samen zijn. En toch proberen ze weer een doel te vinden in hun leven. Namelijk loslaten, doel vinden. Enfin, volgens mij zit er ontzettend veel meer in Pixar's Up dan ik aanvankelijk had gezien. Een paar maanden geleden was ik op vakantie met twee vrienden in Walt Disney World in Amerika. En als je daar het Magic Kingdom Park binnenkomt, dat is het lokale Disneyland Park, dus de straat richting het kasteel, dan staat daar ragtime muziek op. En sinds kort zit er in die loop, in die verzameling van ragtime nummers, zit daar ook een pianoversie van Married Life, van dat prachtige nummer uit Up in. En ik werd daar plots echt mega emotioneel van. En ik had hetzelfde een paar weken geleden, toen ik nog eens in Disneyland Parijs was, waar intussen ook die muziek in de Main Street klinkt. En volgens mij is dat omdat dat nummer voor mij op een of andere manier nu symbool staat voor het leren loslaten. En dat maakt het eigenlijk allemaal zoveel mooier. Ja, en over Disneyland gesproken, want daar hebben we het ook even over gehad. Up is niet bepaald de film waar ontzettend veel merchandise van bestaat, behalve dan die gekke opblaasbare Kevin die ik heb. Er bestaan ook wel wat Funko's van. Maar het is niet zo dat je een knuffelbeer kan kopen van Carl. En zelfs van Kevin zijn er niet ontzettend veel plusje beertjes op de markt gekomen. Maar, en dat is iets wat mij ook de laatste maanden opvalt, ik weet niet van waar het ineens komt, maar zo het scrapbook dat Ellie maakt en wat ze dan aan het einde van haar leven terug doorgeeft aan Carl en waar dan in staat Go Have Your Own Adventure, tranenmoment. Dat adventureboek als scrapbook kan je nu ook kopen in de Disneyparken. Dus ergens hebben ze toch ook wel door dat fans van deze film misschien toch wel uitkijken naar dit soort van gadgets. Tegelijk wil ik er ook wel aan toevoegen, want dat loslaten, dat is dan de rest van de film. Je hebt eerst die prachtige proloog, dan heb je een gekke avonturenfilm. En die avonturenfilm had, denk ik, en dat heb ik niet genoeg benadrukt, voor mij niet echt gehoeven. Ik neem hier even een gesprek bij dat ik van de week had met Jonas. Jonas werkt voor Cinema Z in Leuven en die stuurde mij een berichtje. Er is een onpopulaire opinie, maar eerlijk, Up is buiten dat begin, die je perfect als kortfilm zou kunnen beschouwen, een ferm overroepen film. En ik denk dat ik ergens voor mezelf heb uitgemaakt waarom ik ook de rest van die film niet zo geweldig interessant vind. Volgens mij, dat heb ik al een paar keer gezegd, een goede Pixar-film begint met iets wat je, als je het op papier ziet staan, denkt van dit is te belachelijk voor woorden. Een rat in de keuken die kookt, speelgoed dat tot leven komt, monsters in de kast of in dit geval een huis dat omhoog vliegt op heliumballonnen. Het is te gek voor woorden, maar toch ben je binnen 5 minuten mee met dat verhaal en heb je toch empathie voor die personages in die film. En wat er dan in Up gebeurt, nadat Carl met zijn huis weggevlogen is, dan word je eigenlijk verwacht van nog eens mee te stappen in zo'n gekke Pixar-trip, namelijk al die honden die dan blijkbaar kunnen praten. En dat is, denk ik, voor mij een brug te ver. Nu, ik ga er nog iets bij nemen, want de info blijft mij overspoelen de laatste dagen sinds de opname. En daarom dat ik deze ook nog even wil voorlezen. Het is een berichtje dat iemand die ik heel erg graag heb op haar Facebook heeft gezet. Het is eigenlijk een meme die viraal is gegaan begin deze maand. En het is iemand die analyseert waarom je best naar Pixar-films kijkt wanneer je je verdrietig voelt. En die schrijft: "One thing I like about Pixar-films is how the happy ending isn't always what you think it will be. The toys don't go with Andy to college. Cousteau's restaurant gets closed down. Mike and Sully get kicked out of university. Carl never gets Ellie to Paradise Falls. But they find out that what they wanted isn't necessarily what they needed. And I really like the fact that kids get to learn that life doesn't always turn out the way they dreamt and that it's okay." Dus het is niet omdat Carl niet met zijn Ellie aan Paradise Falls is geraakt dat hij misschien geen geweldig leven meer kan hebben. En daar gaat Up, denk ik, over het feit dat hij in die geweldige reis naar Paradise Falls heeft leren loslaten, zonder het te verloochenen, maar wel het een plaats heeft gegeven en toch opnieuw geluk is gaan opzoeken. Vind ik ongelooflijk mooi. En dan is er nog wel een reden waarom ik deze epiloog heb opgenomen, namelijk dat ik een belangrijk ding ben vergeten, iets wat ik ontzettend cool vind. Als je er heel erg op gaat letten, als je de film nog eens bekijkt, dan gaat het de kijkervaring nog interessanter maken. Carl zijn gezicht is eigenlijk gestructureerd volgens een vierkant. En alles wat met Carl te maken heeft, zelfs de fotokadertjes waar zijn foto's in staan, die zijn vierkantig. Terwijl aan de andere kant, Ellie heeft een rond gezicht. Alles wat met haar te maken heeft, is rond. Zelfs de stoelen waar ze in zitten, hebben een bepaalde vorm die aansluit bij dat zogezegde karakter. En dat is waarom ik zo enorm hou van Pixar. Omdat je voelt, zelfs als je het niet meteen door hebt, of zelfs bij de 15e keer niet door hebt, maar het dan leest, over alles is zo hard nagedacht, vind ik ongelooflijk cool. Heel erg benieuwd of we dat volgende week kunnen doortrekken wanneer we het hebben over Toy Story 3.
Vragen of opmerkingen naar robin@robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disney Klassiekers.